Welkom bij de podcast van Overleven met Arvid, genoemd naar het gelijknamige boek. Ik ben Rita Maris, auteur van de boeken Overleven met Arvid en Thijs lust geen ijs. In de podcast van Overleven met Arvid neem ik je mee met mijn reis door dit boek. In de hoop dat de kennis en ervaringsverhalen die in dit boek worden gedeeld ertoe zullen bijdragen, dat er meer kennis van meer inzicht in en meer begrip voor Arvid komt. En ik zal dit doen aan de hand van het voorlezen van fragmenten uit dit boek. Ook zal ik in gesprek gaan met zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen die in mijn boek aan het woord komen. In de podcast van vandaag behandel ik het hoofdstuk waarin Yvonne vertelt dat haar zoon Joas van een goede eter in een jongen met ernstige eetproblemen veranderde. Haar zoons werden na een zwangerschap van 34 weken geboren. Op jonge leeftijd werd duidelijk dat er iets met beide jongens aan de hand was. Onderzoek wees uit dat ze autisme hebben. Autisme en eetproblemen komen vaak samen voor. In hoofdstuk 3 vertelt Sandra Milkens over de subtypen die er zijn bij Arvid. Van deze subtypen is autisme en het daarbij behorende zintuigelijke overprikkeling, de moeite met geur, kleur, structuur en smaak van eten, de meest voorkomende subgroep. Ik lees nu eerst het hoofdstuk voor en ga daarna in gesprek met Yvonne. Want ik ben erg benieuwd hoe het een jaar na ons gesprek met Joas gaat. Boven dit hoofdstuk staat autisme of vergrote amandelen. En daarna staat er een citaat waarin Yvonne zegt: op 2-jarige leeftijd begon Joas steeds selectiever te eten. Daar konden 2 redenen voor zijn: zintuigelijke overprikkeling door autisme of vergrote amandelen. 24 uur na de geboorte van Joas en Juda merkten wij al dat er iets aan de hand was met Joas, begint Yvonne haar verhaal. Hij reageerde anders dan zijn broer, maar we konden er onze vinger niet op leggen. Het was meer een soort onbestemd gevoel. Yvonne en haar man Sam gingen ervan uit dat dit kwam doordat de jongens 6 weken te vroeg waren geboren en besloten hun twijfels aan de kant te zetten in de hoop dat het vanzelf over zou gaan. Toen de jongens 1,5 jaar oud waren, liepen we vast in de opvoeding. Ze luisterden allebei bijzonder slecht, maar vooral Joas reageerde totaal niet op ons en zat volledig in zijn eigen wereldje. Een opvoeddeskundige vanuit Centrum voor Jeugd en Gezin kwam bij Yvonne en Sam thuis om de jongens te observeren en homevideo's te maken. Enkele maanden later werd het vermoeden uitgesproken dat het waarschijnlijk om autisme of ADHD zou gaan. Er werd ons gezegd dat het niet mogelijk was om op jonge leeftijd een officiële diagnose te stellen, vertelt Yvonne. Als wij wilden weten of onze jongens autisme hadden, was het wel mogelijk om ze te laten testen, maar de uitslag hiervan zou een voorlopige diagnose zijn. Omdat we opnieuw alle onderzoeken zouden moeten doorlopen als ze wat ouder waren, besloten we te wachten tot ze echt hulp nodig hadden. Yvonne vertelt dat Joas en Juda de eerste 2 jaar van hun leven heel goed aten en dat ze met gemak 500 gram stamppot en een halve rookworst naar binnen werkten tijdens het avondeten. Met dat in ons achterhoofd was het des te moeilijker om te kunnen accepteren dat het eetgedrag van Joas zo radicaal omsloeg. Toen Joas 2 jaar en 9 maanden was, kreeg hij een uitgebreid spraak- en taalonderzoek en werd ontdekt dat hij bijna niet kon horen. Hij werd hieraan geopereerd, maar had inmiddels al een behoorlijke taalachterstand opgelopen. Zijn gedragsproblemen kwamen vermoedelijk doordat hij zich verbaal niet kon uiten. Naast zijn gehoorproblemen ontdekte de KNO-arts eveneens dat Joas zeer grote amandelen had, maar omdat ze niet ontstoken waren, werd besloten om ze niet te verwijderen. Geleidelijk aan begon Joas steeds slechter te eten en maakte Yvonne en Sam zich steeds meer zorgen om zijn eetproblemen. toen wij onze zorgen met mensen om ons heen deelden, kregen wij te horen dat het zijn leeftijd was en dat hij vanzelf alweer zou gaan eten. Het tegendeel bleek echter waar te zijn, want op een gegeven moment at hij nog maar 3 à 4 eetlepels voeding per maaltijd. Het was voor ons onbegrijpelijk dat hij 2,5 jaar lang alles had gegeten en dagelijks grote hoeveelheden naar binnen had gewerkt, maar op een gegeven moment nauwelijks meer at. Omdat Yvonne zich ernstig zorgen maakte, ging ze met Joas naar de huisarts. Hij wist ook niet goed wat hij met de eetproblemen van Joas aan moest en stuurde Yvonne en Joas door naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. We werden van het kastje naar de muur gestuurd en niemand leek te weten wat ze met dit probleem aan moesten. Omdat hij nog wel bleef groeien, werd er gesuggereerd dat hij misschien wel at als wij het niet zagen. Alsof zo'n kleine jongen achter onze rug ongemerkt de kasten kon leegplunderen. We voelden ons behoorlijk gefrustreerd door de muur van onbegrip waar wij tegenaan liepen. Op een dag had Joas een projectweek over gezond eten op school. Alle kinderen uit zijn klas moesten laten zien wat zij in hun broodtrommel hadden, vertelt Yvonne. Toen de juf zag dat Joas een witte boterham bij zich had, zei ze tegen hem: "Je moet tegen je papa en mama zeggen dat je nooit meer wit brood mee naar school mag nemen, want van wit brood word je ziek." Joas heeft een darmaandoening waardoor hij geen bruin brood kan eten. Yvonne was daarom erg blij dat hij nog wel wit brood at en op deze manier toch nog iets binnenkreeg. Hij stopte onmiddellijk met brood eten. De juf zei tenslotte dat je heel ziek kon worden van wit brood. En van bruin brood kreeg hij pijn in zijn buik, dus de som was snel gemaakt voor Joas. Doordat hij geen brood meer durfde te eten, viel ook het laatste beetje eten dat hij nog at af. Het gevolg was dat hij zonder eten naar school ging, op school niks at en 's avonds om 6 uur pas thuis kwam uit de naschoolse opvang zonder dat hij overdag had gegeten. Zijn avondmaaltijd bestond uit een enkel hapje eten, dus we maakten ons grote zorgen over zijn gezondheid. Yvonne geeft toe dat zij erg boos is geweest op zijn juf. Hij at al weinig, maar nadat zij zo was uitgevallen over wit brood, het enige wat hij nog at, is het helemaal de verkeerde kant op gegaan met hem. Ik heb aangegeven dat school voortaan met ons moet communiceren en een leerkracht zijn of haar punt niet moet maken over de rug van de kinderen. Helaas kreeg ik haar preek over het gebrek aan voedingsstoffen in wit brood nog eens dunnetjes over mij heen. Het ging hard achteruit met Joas en er waren dagen dat hij helemaal niet at. Omdat hij geen hongerprikkel had, hield hij dit makkelijk vol. Gelukkig dronk hij nog wel, vertelt Yvonne opgelucht. Ondanks dat ik keer op keer mijn zorgen uitte, kreeg ik telkens te horen dat hij vanzelf weer zou gaan eten. Ik kon op de groeicurve aantonen dat zijn groei stagneerde en wist zeker dat het niet om een tijdelijke eetweigering van een kleuter ging, maar dat er wat anders met hem aan de hand was. Ondanks dat ik diverse keren om een doorverwijzing vroeg, werd ik niet serieus genomen en kregen wij geen hulp. Omdat werd onderzocht of er sprake was van autisme, liepen Yvonne en Sam met Joas bij de kinderarts. Deze constateerde dat de groei van Joas al 2 jaar lang stilstond en stuurde Joas nog dezelfde dag door naar de diëtist van het ziekenhuis. Toen we daar kwamen, wachtte ons een pittig gesprek. Ze vertelde ons dat Joas zo ernstig ondervoed was dat zij op het punt stond om jeugdzorg te bellen. Waren het niet dat zij de tijd had genomen om het dossier door te bladeren en in de verslaglegging had gelezen dat wij al diverse malen tevergeefs aan de bel hadden getrokken. Omdat Joas darmproblemen heeft, was een neussonde geen optie voor hem. De kinderarts besloot zo spoedig mogelijk een pechsonde te laten plaatsen. Helaas was er op dat moment geen anesthesist aanwezig die hem onder narcose kon brengen. Dus moest de operatie uitgesteld worden. Hij was tijdens een eerdere operatie al eens te vroeg wakker geworden. Dus het vergde een specifieke aanpak om hem de juiste hoeveelheid medicatie toe te dienen, zodat hij niet opnieuw vroegtijdig wakker zou worden. Omdat Joas dringend bijvoeding nodig had, kregen wij het advies om met medische drinkvoeding te starten, totdat de pechzonde geplaatst zou kunnen worden. Tot onze verwondering en blijdschap sloeg de drinkvoeding goed aan bij hem. Het lukte hem zowaar om de voorgeschreven 3 flesjes drinkvoeding per dag te drinken. Hierdoor waren de acute zorgen om zijn gezondheid meteen van de baan. De drinkvoeding bevatte genoeg voedingsstoffen en calorieën om een volledige maaltijd te vervangen. Opeens was de medische noodzaak om een pechzonde te plaatsen van de baan en werd hij van de wachtlijst gehaald. In 2 jaar tijd groeide Joas 25 centimeter. Hij is nog steeds extreem licht en tijdens elke ziekenhuiscontrole ben ik nerveus en bang dat hij alsnog een zonde moet, maar tot nu toe is hij de dans ontsprongen gelukkig. We hebben alle druk rondom het eten van Joas losgelaten, vertelt Yvonne. Omdat we zoveel hebben meegemaakt en ons zulke grote zorgen hebben gemaakt, hebben we besloten om Joas de komende tijd met rust te laten op eetgebied. We hebben met hem de afspraak gemaakt dat hij zelf mag kiezen of hij met ons mee wil eten, of dat hij liever een flesje medische voeding drinkt. Nu we weten dat 1 flesje drinkvoeding voldoende voedingsstoffen bevat om een maaltijd te vervangen, is de druk en de spanning verdwenen bij ons. Het is hierdoor een stuk gezelliger geworden aan tafel. Yvonne heeft met Joas afgesproken dat hij eerst een flesje drinkvoeding drinkt voordat hij 's morgens naar school gaat. Op school drinkt hij speciale limonadesiroop van Nutri-drink. Deze bevat veel calorieën. In de lunchpauze eet hij een half broodje. Dat klinkt misschien weinig, maar voor ons is dit iets om erg dankbaar voor te zijn, want hij heeft jarenlang geen brood aangeraakt, aldus Yvonne. Tot onze verwondering probeert Joas uit zichzelf af en toe een nieuw voedingsmiddel uit, vertelt Yvonne trots. Daarnaast drinkt hij dagelijks zijn flesjes drinkvoeding. We hebben daarom besloten om een behandeling in een eetkliniek voorlopig uit te stellen. We komen van ver en zijn blij met de rust die er op dit moment in ons gezin is. We moeten eerst bijkomen van alles wat we in het afgelopen jaar hebben meegemaakt, voordat we een volgende stap durven te zetten. Yvonne en Sam vermoeden dat Joas weer wat eten durft te proeven nadat zijn amandelen zijn verwijderd. Na 2 jaar lang zeuren bij de huisarts werden we eindelijk doorgestuurd naar een KNO-arts. Deze schrok van de grootte van zijn amandelen en zei dat hij nog nooit in zijn leven zulke grote amandelen had gezien bij zo'n klein kind. Nu zijn barrière is weggenomen, zie je het vertrouwen terugkomen bij hem en probeert hij af en toe wat uit. We hopen dat deze trend zich zal voortzetten en hij op deze manier zijn voeding steeds verder uit zal gaan breiden, besluit Yvonne haar verhaal. Einde van hoofdstuk 6. Ik bel nu Yvonne op om na te praten over dit hoofdstuk en ben erg benieuwd hoe het momenteel met de eetproblemen van Arthur gaat. Goedenavond, Yvonne. Dankjewel dat je met de woord wil staan. Ja, want ik heb net het hoofdstuk voorgelezen waarin jij je verhaal vertelt over wat jullie hebben meegemaakt met je zoon. En wat mij opviel, is dat in dit hoofdstuk vertel je dat je zoons met gemak 500 gram stamppot aten voordat de eetproblemen begonnen. En dan ben ik even benieuwd, dan stopte hij daar van de een op de andere dag mee of was dat geleidelijk aan?
Inderdaad, het was geen enkel probleem om 500 gram stamppot en een halve rookworst op te eten als avondmaaltijd. En ja, dat ging achteruit en dat ging redelijk toch wel snel. In een kind wat bijna in porties ongeveer gelijk at naar ons, naar een kind wat nog minimaal at in... praat je over 2-3 maanden. Mm-hmm. En een half jaar later zaten we op het punt dat hij met geluk 2-3 happen in de 2-3 dagen at.
Zo, ja joh. Wat hebben jullie nog wat geprobeerd om hem toch nog te laten eten?
Ja, we hebben zeker in dat in het begin heel veel geprobeerd. En ook redelijk snel, nadat hij achteruit ging, ook hulp gezocht. En ja, alles maar geprobeerd. Op een gegeven moment ook maar gewoon, als hij wel een stukje chocola had, ja. In ons gevoel was iedere calorie die erin ging, was streng. Dus ja, dan maar een stukje chocola. Er zit in ieder geval iets in het lijfje.
Ja, ja. Ja, want werkt je dan met, ook met beloningen of met straffen? Of, ja, want het zijn vragen die bij veel ouders leven. Hoe ver moet ik gaan om mijn kind weer aan het eten te krijgen?
Tuurlijk, we hebben in het begin... eigenlijk hebben we... In de tijd voordat het erkend werd. We hebben zowel geprobeerd te belonen met stickers, cadeautjes. Van dagjes uit. Wat hij maar kon verzinnen, wat hij wil. Dat mag je als je 2 happen eet. En dan hadden we het al over theelepels.
Ja, ja.
Op een gegeven moment. Maar... Daar was hij totaal ongevoelig voor. Straffen. Dat je hem zijn favoriete dingen afpakt. Dan zei hij zoiets van, nou, dan toch niet.
Ja joh, het zal ontzettend veel onmacht en frustratie hebben gegeven aan jullie. Want je weet gewoon niet hoe je dat moet doorbreken. Want was het dan angst? Of was het geen interesse meer hebben in eten? Of... Ja, wat zou de reden zijn geweest, denk je, dat het zo omsloeg? Of was het meer de lichamelijke problemen die hij had?
Als we kijken naar wat we wisten op het moment zelf, want dat is natuurlijk een verschil met wat we achteraf weten.
Ja, ja.
Toen wisten we het... In eerste instantie niet. En een tijdje was het enigste wat hij nog goed at, was brood. Tot het project op school gezonde voeding. Waarvan de kinderen hun broodtrommel moesten laten zien. En de kleuterjuf, mijn kind, vertelde dat hij maar tegen mama moest zeggen dat hij geen wit brood meer mee mocht krijgen.
Ja, vreselijk.
Want daar word je ziek van.
Ja, ja.
Maar hij heeft een darmaandoening waardoor zijn darmen geen bruin brood verdragen.
Ja.
Dus wij waren al blij dat hij op school een half broodje at.
Ja, maar de frustratie is dat dan. Hè? Als dan...
Na dat gesprek heeft hij bij die leerkracht nooit meer een boterham aangeraakt.
Sure. Ja, het had dat, had dat voorkomen kunnen worden. Want wist de juf niet dat hij eetproblemen had? Of hadden jullie haar wel ingelicht?
Nou, ook daarna hebben we er nog aangesproken op van... we hebben gezegd dat hij niet alles kan eten. Want, en toen zei ze gewoon ook tegen ons, recht in ons gezicht... Daar hebben we niks mee te maken... Wit brood is slecht en dat horen kinderen te weten.
Oh, wat erg. Oh. Ja, vreselijk. En ik vraag me af, heb je dat boek nou gegeven aan haar? Want ik kan me voorstellen dat ze dan toch wel leest dat het kinderen zijn met eetproblemen... en dat je dit op een andere manier moet aanpakken. Of heb je het maar losgelaten?
Hij gaat nu naar onze huisarts... die ons ook natuurlijk in eerste instantie naar het kastje naar de muur heeft gestuurd.
Ja, ja.
En daarna gaat hij naar de verpleegkundige van Centrum Jeugd en Gezin. Daar was ondertussen, toen we echt in de problemen kwamen, 4 geworden. Dus dan is het niet meer consultatiebureau, maar Centrum Jeugd en Gezin.
Ja.
En ze weigerden ons verder door te verwijzen. En dat waren de mensen die zeiden van, hij zal wel achter je rug om de voorraadkast leeg eten.
Oh ja. Ja. Ja, dat las ik inderdaad
kind
net
van
voor.
4, ja. Dat merk je als er dingen uit de voorraadkast missen.
Ja, precies. Dus je voelde je totaal niet serieus genomen. Niet door de hulpverlening.
Nee.
Maar hè, je vertelde ook de mensen om je heen, de reacties. misschien van kennissen, familieleden. Jullie liepen echt tegen ontzettend veel onbegrip aan. Ik kan me echt voorstellen dat
Mijn schoonvader vond dat als hij niet wilde eten, dat ik dat dan maar even met een pak slaag naar binnen moest werken.
Oh, wat erg.
En als ik hem hard genoeg sloeg, dan ging hij vanzelf wel eten.
Ach, vreselijk. Maar er zijn mensen die dat echt zo voor elkaar denken te krijgen. Dus het is gewoon heel belangrijk dat andere ouders, andere familieleden weten dat dit eetprobleem bestaat. En dat je dat niet kan verhelpen door een kind te slaan. Dus ik ben ook gewoon heel blij dat jij je verhaal ook wilde delen. Want hierdoor...
Ja, dat is ook regelmatig met zeker een kerstdiner of wat dan ook. Tuurlijk, we hebben een periode gehad dat we hem geprobeerd hebben te dwingen dingen te eten waarvan ik zeg, waarvan wij zoiets hadden van, dit heb je altijd gegeten, dus dit lust je, dus dit kun je eten. Op een gegeven moment hadden we ook zoiets van, het heeft geen zin, het gaf zoveel strijd. En daardoor begon zijn tweelingbroer ook eetproblemen te ontwikkelen. Omdat eten aan tafel zo'n issue werd. Ja. Het hele, dat iedereen beïnvloedde.
Ja, joh, vreselijk. Dan zit je toch met je handen in je haar.
En toen was het ook echt zo van, het drinken deed hij dan gelukkig nog wel. Dus volle melk, volle chocomel, want er zit meer calorieën in. Af en toe kregen we er een beetje yoghurt in, maar dan wel gelijk de volle yoghurt, want daar zit het meest in.
Ja, ja.
We konden hem heel soms verleiden om in de supermarkt een toetje uit te kiezen. En ja, dan was de enigste plank waar wij aankozen, waar hij uit mocht kiezen, is wat niet 0% vet is, wat niet mager is, wat niet zonder suikers is. En het liefste gooide ik er dan thuis nog een schep honing doorheen om er nog meer calorieën in te stoppen, zodat het lichaam nog iets had om op te functioneren.
Ja, joh.
En de verpleegkundigen die zeiden van, ja, het is geen dood vogeltje, dus hij krijgt genoeg binnen. Nou heeft hij ook ADHD, dus een dood vogeltje zal het nooit worden.
Nee, precies, nee.
En het feit dat hij, toen hij 3 werd, dezelfde kleding aankon als toen hij 5 werd, werd door de verpleegkundige niet als een issue gezien.
Nee, dat is echt een onwetendheid.
Want hij was nog actief.
Ja, ja. Hey, want wat mij ook wel opviel in dit hoofdstuk, hè, wat je vertelde. Dus naast dat je de lopen natuurlijk tegen het onbegrip aanloopt, was het zelfs zo erg dat jeugdzorg bijna werd ingeschakeld bij verdenking van verwaarlozing. He, dat vertelde je. Ja, ik kan me voorstellen.
Toen wij eenmaal bij een arts in het ziekenhuis waren en bij een diëtist kwamen gespecialiseerd in eetproblemen. Op dat moment, kijk, de problemen begonnen net voor zijn 3e verjaardag. En op dat moment was hij al 5,5. Dus dan praat je als je al 2,5 jaar aan het zoeken bent en aan het stoppen bent.
Ja, ja.
Toen was hij ondertussen zo ernstig ondervoed en extreem mager, met een BMI van 11.
Zo.
Dat eigenlijk ze ook zei van, als ik niet in de papieren had kunnen terugzien dat jullie al langer om hulp vragen, hadden jullie je zoon nu niet meer te zien gekregen, hier nu jeugdzorg op de stoep gestaan en waren jullie direct uit de ouderlijke macht ontzegd wegens verwaarlozing en mishandeling.
Jongen, jongen. Maar ja, dan hadden jullie deze weg, zijn jullie nog gegaan, maar er zijn ook ouders, en ik werd pas ook benaderd door iemand, die vertelde dat zij hetzelfde boven het hoofd had hangen. Dat ook werd gezegd dat zij haar kind had verwaarloosd en ze kreeg niet uitgelegd dat ze er alles aan had gedaan om haar kind aan het eten te proberen te krijgen. En dan word je gewoon niet geloofd. Ze denken gewoon dat je je kind laat uithongeren of dat je je kind niet goed op kan voeden. Ja, precies. Ja. En ja, dat Het is gewoon heel belangrijk door deze verhalen te delen, dat er ook de hulpverlening gewoon steeds beter begrijpt dat dit van een heel andere orde is dan opvoedproblemen of een verwend kind dat het eigen zin doordrijft.
Ja. Tuurlijk, want toen de eetproblemen kwamen, zeiden ze ook van, oh, is een fase, is de peuterpuberteit, groeit hij wel overheen. Hij krijgt vanzelf wel een keer honger. Alleen, ja, dat moment moet, hij is nu bijna 9, dat moment hij krijgt vanzelf een keer honger, moet nog steeds komen.
Ja, ja, want nu, jij zegt hij is nu bijna 9. Je eindigde dit hoofdstuk met te vertellen dat hij af en toe het nieuws uitprobeert nadat zijn vergrote amandelen werden verwijderd. En hoe gaat dat nu? Is dat uitgebreid inmiddels?
Wat we vooral merken is, in principe leeft hij nog steeds op de flesjes Nutri-drink. Verschillende merken, ik geloof dat ik wel 20% smaken in de kast heb staan. 6 soorten vladen van enzovoort. Dat is zijn basisvoeding.
Ja, ja.
Daar leeft hij op. Alleen, het is steeds vaker. En dan gaat het vooral ook om voedingsmiddelen die hij eigenlijk als peuter, voordat de problemen kwamen, nooit heeft gegeten. Of omdat wij dat toen nog niet aten, of omdat je het niet snel zo'n klein kind geeft. Dat dat vooral van dat soort bijzondere smaken zijn, als wij dat zelf eten, dat hij zegt, mag ik een hapje? Mag ik proeven?
Oh joh, wat bijzonder. Zou dat kunnen zijn dat dat komt omdat hij verkeerde associaties heeft met het eten wat hij al wel kende voordat zijn problemen ontstonden?
Kijk, wat we nu weten, maar dan praat je dus echt achteraf, en dat hadden we, ja, ook ik had nooit van ARFID gehoord op het moment dat we er in de eerste jaren middenin zaten. Maar nu weten we dat waarschijnlijk de originele oorzaak is die extreem vergrote amandelen die er een paar jaar hebben gezeten. Mm-hmm. Waarvan de arts die ze eruit haalde zei van, ik snap niet hoe die überhaupt nog kan ademhalen of een slok water wegkrijgt. Dat dat zo'n psychologische schade heeft gegeven, dat hij dus de link, als hij dus dat voedsel ziet, ruikt. Soms roept hij al, als ik al aan het koken ben, roept hij al, dit ga ik niet eten. Heeft hij nog niet eens gezien wat ik aan het maken ben. Dat dat voedsel wat we dus in die periode, dat hij dus blijkbaar achteraf gezien al pijn had met het doorslikken, had. Dat zijn eigenlijk de voedingssoorten die we er nog steeds permanent niet in krijgen.
Ja joh.
Maar,
en EMDR, hebben jullie daar aan gedacht?
We hebben vooral ook gewoon gezegd, het is voor hem, hij heeft daarnaast ook vol op de eerste basisschool, waar dus ook de NIF was, had ook een trauma opgelopen.
Ja, ja.
En hij heeft dus wel, toen hij naar een andere school ging, heeft hij daar een stukje traumabegeleiding gedaan. Niet volledig EDMR. Maar we hebben vooral gezegd, sinds dat met die Nutri-drink goed gaat, er moet eerst rust in dat lijf komen.
Ja, precies. Ja.
En naarmate hij meer rust vindt, gaat hij steeds meer verschillende dingen eten. En de porties zijn nog steeds niks hoor. Daar had hij van, toen hij 8 maanden was, niet van kunnen leven.
Nee, nee.
Maar het feit dat hij, hij eet in theorie geen groente. Maar als ik een Mexicaanse wrap met gehakt mais en kidneybonen maak, eet hij hem op.
Zo. Dat is een hele uitdaging voor iemand met autisme, want ja, dat zijn allerlei smaken door elkaar heen.
Nou, dus
dat is heel bijzonder.
Dus het gaat juist om extreme dingen. Een hap aardappelpuree gaat er echt niet in.
Nee. Maar dat was dan weer,
nog toen die slechter en slechter begon te eten, want dat is het laatste wat afviel.
Ja, precies. Dus dat zit toch ergens diep verscholen nog.
En die dingen die hij dus at op het moment dat het mis begon te gaan. En hoe later het is afgevallen, hoe erger die daar nu nog een aversie tegen heeft.
Ja joh. En, want wat zijn jouw ideeën voor de toekomst? Wil jij dit zo door laten gaan? Of denk jij, hè, hij gaat nu de puberteit in. Het wordt belangrijk dat hij toch echt wel meer gaat eten en grotere hoeveelheden gaat eten. Of zeg jij van nou, we kijken wel hoe lang dit zo gaat.
We hebben voor nu gezegd van de rust in zijn hoofd en de rust aan tafel is gewoon voor iedereen. Want ook zijn tweelingbroer is autistisch. En die heeft ook ondertussen een selectieve eetgewoonte ontwikkeld.
Oh,
maar
ja.
Dat palet is gelukkig nog zo groot dat het hem niet beperkt.
Mm-hmm.
Die eet alles wat wit en groen is.
Okay.
Dus dat betekent dat alle groene groentes goed zijn.
Ja, ja.
En die eet een heel klein beetje bruin en dan vallen verder alle kleuren af. Maar daar kun je heel veel voeding van samenstellen.
Ja, precies. Er zijn gelukkig heel veel groene groentes hier te krijgen. Ja, ja. Ja,
maar ook
dus
een bloemkool eet hij weg en dat soort dingen. Ja. En, dus voor hem is het geen ARFID, want het is niet beperkend.
Nee, precies.
Het is wel selectief, maar het is niet
geen lichamelijke of psychosociale
beperkingen. Er blijft genoeg over.
Ja, ja. Ja joh, dus jullie hebben echt nog een hele uitdaging in het vooruitzicht.
En we hebben nu ook gewoon gezegd, zolang hij zelf, dat we gewoon iedere keer als we 3 maanden terugkijken, dat we zeggen, hij maakt stappen vooruit. Gaan we niet aan in principe komt hij gewoon in aanmerking om in eettherapie te gaan.
Ja.
Alleen, wij weten ook dat dwang en forceren bij hem echt averechts werkt.
Ja. Ja.
En dan hebben we zoiets van, als hij iedere 3 maanden zichtbare vooruitgang blijft boeken, dan voel ik, en hij blijft gewoon niet op een gegeven moment gaan protesteren tegen die voelbare voeding,
ja,
dan zeg ik van, dan gaan we voorlopig op deze voet verder.
Nou, gelukkig dat hij die drinkvoeding durft en lust binnen te krijgen, want anders, ja, dan had het natuurlijk veel eerder een groot probleem geworden. Maar
Hij hangt, omdat zijn gewicht nog steeds zo laag is, hangt hij al wel 3 jaar op de rand van een maagzonde.
Oh,
want hij komt niet in aanmerking voor een neuszonde, omdat hij daarvoor, dat triggert te veel.
Ja, ja.
En dan stopt hij volledig met eten en drinken.
Ja, joh.
Dus we hebben al, toen het net ontdekt werd dat hij zo extreem onder voet was, wilden ze in principe dezelfde dag een zonde plaatsen. Alleen, het is bij hem een probleem om onder narcose te brengen.
Mm-hmm.
En de gespecialiseerde anesthesist was niet aanwezig. En toen zeiden ze van, probeer de drinkvoeding totdat er plek is op de OK. En toen zeiden ze iets van, ja, maar zolang hij de drinkvoeding neemt, waarom zullen we een zonde plaatsen?
Ja. Nee, dat is ook zo. Ja, dus dat is, hè, dat vertelde je ook in dit hoofdstuk. Dus dat is op deze manier net op tijd afgewend, hè, zo'n pechzonde die hij zou krijgen. Ja, dus dat is mooi. Nou, wat we ook horen uit het gesprek wat we nu ook met elkaar hebben, is dat de zorgen echt nog niet weg zijn. Dat het nog een lange zoektocht is. Maar dat er heel, heel langzaam toch echt wel stappen worden gezet. En ja, dat is gewoon wel heel mooi om te horen. En hopen dat dat zo door mag gaan. Ja.
En wij hebben hem daar voorlopig echt de lead in gegeven. Dus ontbijt doet hij altijd met de voeding. Hij is geen fan van ontbijt. Nou, dat kan. Niet ieder mens is groot fan van ontbijt. Op die manier heeft hij gewoon een goede basis op school. Hij zit nu op een school die ook gewoon accepteert dat hij die flesjes krijgt. Dus op school zorgen ze ook altijd dat hij minimaal 1 flesje krijgt. En proberen hem te stimuleren om ook iets uit zijn broodtrommel te eten. En bij het avondeten kan hij kiezen of dat hij eet wat wij eten. Of dat hij een flesje pakt.
Ja.
En als hij dan mee eet met ons, en soms is dat alleen een stukje vlees, dan pakt hij vaak dan nog zo'n, we noemen dat altijd dokterstoetjes.
Mm-hmm.
Dat is gewoon een van de vele vlaassoorten uit de Nutri-drinkversie. En dan heeft hij een toetje waar dan ook alsnog alle voeding in zit.
Mooi, dat geeft toch een stukje opluchting, ja, denk ik, voor jullie. Dat je weet dat in ieder geval die calorieën...
Wij kunnen het daardoor echt loslaten, ja, omdat je echt weet van, hij krijgt voldoende binnen.
Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Hè, ter aanvulling op het hoofdstuk en ons gesprek een jaar geleden. En ik wil je ook heel veel sterkte toewensen en hoop dat het uiteindelijk weer een feest wordt om met elkaar aan tafel te zitten. Dus dank je wel.
Graag gedaan.
Ja, ik heb Yvonne natuurlijk een jaar geleden gesproken en zojuist weer opnieuw. Ja, en ik blijf onder de indruk van haar verhaal. Ik vind het heel triest dat ouders zo lang op zoek moeten naar de juiste hulp. Dat er door een gebrek aan kennis over ARFID bij zorgverleners nog zoveel ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat is echt diep triest. En ik hoop ook dat het boek Overleven met ARFID en deze podcast en de artikelen die ik regelmatig schrijf, of dat toch wat meer bekendheid aan ARFID geeft. En ik weet ook dat er heel veel mensen, zorgverleners, ook bezig zijn om deze kennis over te dragen. Dus we zetten stapje voor stapje toch een beetje vooruitgang boeken we op dit gebied. En ik hoop ook echt dat dat steeds meer zal worden. Hè, dus En als er nou vragen zijn aan de hand van het verhaal wat Yvonne vertelde, of gewoon over, in het algemeen over ARFID, dan kun je die mailen naar rmaris@solcon.nl. Maar je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met ARFID. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van ARFID, ouders van kinderen met ARFID, pubers en volwassenen met ARFID. Er zijn veel ouders op zoek naar ARFID-deskundigen in hun eigen regio, zodat ze niet, net als het hoofdstuk wat net is voorgelezen, net als Yvonne, van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En in deze groep kun je onder andere vragen welke zorgverleners er in welke regio werken die kennis van ARFID hebben. Dus welkom in deze groep. En tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARFID, aanraden om het boek Overleven met ARFID te lezen. En wil je daarnaast aan het kind met ARFID uitleggen wat ARFID is, dan zou je Thijs Lust geen ijs kunnen bestellen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel en sinds kort dus ook bij de bibliotheek. Dus als in de plaatselijke bibliotheek deze boeken nog niet hebben, kun je ze wel laten reserveren, want ze zijn ook gewoon in te kopen voor elke bibliotheek. En in de volgende podcast komt kinderarts Berbe Paas aan het woord. Zij is sinds 2016 lid van het multidisciplinair pediatrisch eetteam van het WKZ. En dit team ziet verschillende soorten kinderen met voedingsproblemen en houdt zich bezig met evaluatie van de voedingsproblemen, diagnostiek en advies voor behandeling. Je kunt je abonneren op de podcast van Overleven met ARFID, zodat je geen enkele podcast mist. Dank jullie wel voor het luisteren en ik hoop tot de volgende keer. Fijne avond verder.